Nogmaals, goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we op deze manier bij elkaar mogen zijn en kunnen zijn. En zoals gezegd wil ik graag met u en met jou lezen uit Psalm 8. En ik lees hier uit de NBG. In de NBG staat er boven... De mens, de kroon der schepping Gods, voor de koorleider op de Gittit, een psalm van David. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij, die uw majesteit toont aan de hemel, uit de mond van kinderen en zuigelingen, hebt gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan, de sterren, die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken van uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd, schapen en runderen al te gader en ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Ik heb erboven staan, wie is toch deze, naar aanleiding van een tekst uit Marcus 4, vers 41, waar de discipelen onder de indruk komen van de grootheid van de Heer Jezus als hij spreekt tot de golven, en dan zeggen ze, of dan staat er, en ze werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander, wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? De mens, de kroon der schepping Gods. Ik heb het al eens een keer ergens gezegd en toen werd ik op mijn vingers getikt door een broeder die zei, waar staat in de Bijbel dat de mens de kroon der schepping Gods is? Ik zei, nou, dan hoef je niet ver te zoeken, dan staat op het eerste of de tweede bladzijde van de Bijbel. Hij zei, nou, lees het maar voor dan. En ja, ik heb ontdekt dat daar staat dat de Heere zei, het is zeer goed, maar niet toen hij de mens geschapen had naar zijn beeld en zijn gelijkenis van, dit is nu de kroon van de schepping. Nee, de Heere God had de schepping volbracht en op de zevende dag rustte hij van zijn werken. En hij overzag de schepping en ook de mens natuurlijk, naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En ja, om het maar menselijk te zeggen, hij was er blij mee en hij zei, het is zeer goed. En zo is het een tijdje ook zeer goed geweest. Tot op het moment dat Eva ongehoorzaam werd en een hap van de vrucht nam en Adam ook. En vanaf dat moment is de zonde in de wereld gekomen. En is eigenlijk de mens niet meer... De mens zoals de mens van zichzelf denkt. Want we kunnen nogal wat van onszelf denken. En we kunnen dan wel denken dat we de kroon op de schepping van God zijn. En zeggen in Psalm 8 staat er toch, we zijn bijna goddelijk gemaakt. Maar daar wil ik toch graag met u en met jou even over nadenken. Want op het moment dat de mens, bijna volmaakt was. Want helemaal volmaakt is het niet geweest, want anders hadden ze niet gezondigd. Naar mijn mening. Maar op dat moment, toen de zonde in de wereld kwam, was de scheiding tussen God en tussen de mens. En vanaf dat moment was het ook niet meer mogelijk om de opdracht die Adam en Eva hadden gekregen van God te volbrengen. En ze moesten heersen over de natuur, over de schepping, over de dieren. Maar in één keer ging dat niet meer. De zonde was in de wereld gekomen en eigenlijk ook in de natuur, zoals het in Romeinen 8 staat, hè, dat heel de natuur, heel de schepping, die zucht onder de zondeval. En die ziet uit naar het openbaar worden van de Zonen Gods. En zo, het eerste gedeelte, ja, het is prachtig mooi. O Heere, hè, o Yahweh, de bestaande, hij die er altijd is. Onze Heere, Adonai. De meester, in het Grieks staat er eigenlijk Kyrios, hij die het voor het zeggen heeft. O Heere, onze Heere. En ik vind dat zo mooi, hè? Dat zeggen we zo gemakkelijk. Onze Here, maar persoonlijk is dat ook voor u en voor jou zo. Kun je ook zeggen, o Here, mijn Here, mijn rots, mijn burcht, mijn verlosser. David, je had al heel wat meegemaakt toen hij deze psalmen, ook de voorafgaande psalmen, geschreven heeft. En dat was gewoon moeilijk en zwaar in zijn leven. En dan eindigt hij psalm 7 met die mooie woorden. Ik zal de Heere loven naar zijn gerechtigheid en de naam des Heeren des Allerhoogste psalm zingen. En ik hoop zo, hè, dat dat ook in u en in jouw leven zo is en in mijn leven, dat je zo 's morgens opstaat. Dat dat je verlangen is, dat je de Heere God gaat loven en prijzen, dat je hem psalmen gaat zingen. En ik heb het al vaker gezegd, hè, vroeger vond ik dat een straf, elke zondag psalm leren en op maandag opzeggen. Maar ik ben er nu zo blij mee dat ik dat gedaan heb. Want af en toe dan is het ook wel eens een beetje moeilijk in mijn leven. En dan hoor ik toch die woorden weer klinken. Geloof zij God met diepste ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder peil. Ik vind dat zo mooi. En ik ben zo dankbaar dat ik dat mocht leren. En dat ik ook nu eigenlijk met David mag zeggen, o Heere, onze Heere, maar ik mag ook zeggen, o Heere, mijn Heere. En zeker nu in deze tijd, het is zo nodig, weet je. De Heere God, ja, menselijk gezegd natuurlijk, mist heel veel lofgezangen. In de kerken wordt niet meer gezongen. Mensen thuis zingen misschien ook niet zo. Dat weet ik niet natuurlijk. Maar in ieder geval, het is allemaal een stuk minder geworden. Want wat is het heerlijk als je bij elkaar bent. En als dat straks weer mag, dan zullen we dat hopelijk waarderen. En dan gaan we allemaal weer naar de kerk, hè? Want dat is ook nog maar de vraag. Want dit is natuurlijk ook wel heel mooi dat je gewoon thuis kunt blijven en op je wenken bediend wordt, om het zo maar te zeggen. Maar dat is niet de bedoeling. Maar Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En ja, dan moet je proberen te ontdekken. Hè? Hoe heerlijk is de naam van de Heere. Nou, op de ganse aarde is die ver te zoeken. Maar hoe heerlijk is de naam van de Heere in jouw leven? Wat doet de Heere in jouw leven? Krijgt hij de gelegenheid om dat te doen wat hij graag in je leven wil doen? Zodat je kunt leven tot eer van hem. Gij die uw majesteit toont aan de hemel. Ja, toen dacht ik aan psalm 19, maar ook aan Jesaja 40, maar psalm 19 is wel heel dichtbij, hè. Daar staat, de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. De dag doet sprake toestromen aan de dag en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen. Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. Prachtig, als je dat zo leest. En ik vind het zo mooi als ik 's morgens opsta en op mijn kamer zit, dan kan ik zo naar buiten kijken. En elke dag is dat weer een plaatje, zo de Heere God dat doet. Hè. Het is nooit hetzelfde. Het is altijd weer genieten. En dan denk ik, Heere God, hoe groot zijt gij? Hoe machtig zijt gij? En hij spreekt, hè. Dat is dan wel heel erg mooi. Dat raakt me ook diep, want dan buig ik me neer en dan ga ik de Bijbel lezen, daar spreekt hij door. Maar hij spreekt ook door de schepping. En eerlijk, dat is ook de laatste dagen weer, als je die zonsopkomst ziet en de zonsondergang. Ja, echt, hè, dan zie je zijn majesteit die hij toont aan de hemel, hè, aan de gewelven. En wat we gelezen hebben, je hoort geen stem, het is geen taal, maar het gaat wel over heel de aarde. Iedereen kan het zien en iedereen kan het waarnemen. De grootheid van God. En ja, dan staat er zo, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om de vijand en de wraakgierige te doen verstommen. In de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, en nog steeds hoor, maar toen was het wel heel erg duidelijk, dat staat ook in de Bijbel beschreven. Ja, toen was het zo dat er heel wat mensen zich ergerden aan de Heer Jezus. Omdat hij het beter wist naar hun idee. Terwijl hij de Zoon van God was en het echt wist. Maar ja, mensen wilden niet zo graag de waarheid horen. Want dan kwam aan het licht dat ze druk voor zichzelf bezig waren. En dan staat het in Matteüs 21. Ja, sorry dat ik dat even zo opzoek, maar dan kunt u ook het mee opzoeken. Matteüs 21, vers 16. Maar ik begin bij 15. Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderwerken zagen die hij deed, en de kinderen in de tempel riepen, zeggende: Hosanna, de zoon van David, namen zij dat kwalijk. En ze zeiden tot hem: hoort gij wat deze zeggen? En Jezus zeide tot hen: ja, hebt gij nooit gelezen? En dat zouden ze kunnen weten. Dat hadden ze kunnen weten. Maar hebt gij nooit gelezen dat uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt gij lof bereid? Weet je, als de grote mensen het niet meer doen, dan doen de kleine kinderen en de zuigelingen, die geven God de eer. En ik vind het zo mooi met kleine kinderen, zeker als ze op zondag naar de zondagschool geweest zijn, of naar de crèche, of ja, hoe je het ook noemt. Hè. En ze zitten achterop bij hun moeder of bij hun vader, dan horen ze af en toe zingen. Hè. En dan horen ze de liederen die ze geleerd hebben zingen. En daarom is het zo belangrijk dat we onze kinderen juist dat ook leren. Hè. Ook al is het misschien niet zo prettig zoals bij mij, maar het is wel belangrijk. Het is geweldig als die kinderen dat doen. En ik hoorde ook van een jongen die het syndroom van Down heeft. Die hoor je al uit de verte aankomen. Dan zit hij in zo'n dubbele fiets. Hè. Dan zit hij er zomaar naast. En dan zingt hij liederen ter ere van God. En dan denk je, dat is zo mooi. Hè. Kinderen en zuigelingen. Ja, het is allemaal tot eer van God. En waarom zouden wij dan niet meedoen om hem de lof en de eer en de dank te brengen? En dan denk je misschien, ja, maar ja, je moest dus weten hoeveel pijn dat ik heb, hoeveel verdriet dat ik heb. Ik heb rouw, ik ben eenzaam en ja, ik ben zo bang hoor, in deze tijd. Ik heb helemaal geen reden om te zingen. Ik heb helemaal geen reden om blij te zijn. Nou, als je op je omstandigheden kijkt, dan heb je geen reden om blij te zijn. Dan zou je alleen maar erg verdrietig worden. Maar als je ziet op dat wat God gemaakt heeft en wie je zelf mag zijn, hè, zoals ook Job zei, aanschouw ik uw hemel, vers 4, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En het mensenkind dat gij naar hem omziet. Ja, we leven in een tijd dat God eigenlijk aan ons gelijk gemaakt is. Hè? Ik denk wel eens als ik die mensen hoor, heb je met hem op school gezeten of zo? Of hè, zo, ja, God, wie is God voor de meesten? Maar God is de allergrootste. God is de heilige, de eeuwige, de onveranderlijke. Hij is zo groot dat we dat niet kunnen bedenken. En als je daaraan gaat denken en je zegt, aanschouw ik uw hemel. Hè? Je kijkt, ja, hier is het niet zo duidelijk met al die sterren die er zijn. Maar ik hoorde broeder Johan Schep nog zeggen, als je in de woestijn bent, dan zie je voor je sterren. Links en rechts zie je sterren en achter zie je sterren. Hè? Dan zit je eigenlijk in de sterren, omdat er geen lichtvervuiling is. Maar toch, hier zie je ook al genoeg sterren om je, ja, over te verbazen. En als je Jesaja 40 leest, dan zegt de Bijbel daar dat hij ze alle een naam gegeven heeft, dat hij ze bij de namen roept en ze komen en ze nemen de plaats in die hij voor ze bereid heeft. Dat is toch onvoorstelbaar. En als je die dingen gaat bedenken, ja, dan ga je toch de Heere God loven en prijzen. Dan ga je hem toch eren en aanbidden. Wat een geweldig wonder. En Job, maar ook anderen, en ik hoop ook u, jij en ik, dat we er diep van onder de indruk komen dat God naar ons kleine, nietige mensen omziet. En dat God zelfs zegt dat hij van ons houdt. Het is zo moeilijk. Ik had afgelopen vrijdag een gesprek met een vrouw van 71. En ja, daar zit echt dat gevecht van weten dat ze een zondares is. En weten dat ze verloren gaat als ze zo doorgaat. Maar toch de andere kant ook van de tegenstander die ze dan wijs probeert te maken dat ze te zondig is voor het offer van de Heer Jezus. En toen, ja, je kunt erover blijven praten natuurlijk, maar ik heb het gewoon een beetje om indruk te maken bij haar. Ik zeg, ga je graag naar de hel dan? Toen zei ze, nee, natuurlijk niet. Ik zeg, is er maar één oplossing. De Heer Jezus te aanvaarden. Ja, maar dat kan niet. Ja, dat kan wel. Ik zeg, God heeft je van tevoren al, toen er nog helemaal niets was, uitverkoren. Ja, daar raakte ik de zere plek, want dat uitverkiezen, dat is natuurlijk nogal een strijd, zeker bij die zwaardere kerken. Maar hij heeft je in liefde uitverkoren. Ja, niet in jezelf, maar in Christus, dat staat er duidelijk bij. En als wij dus in Christus geloven, ja, dan merken we dat we uitverkoren zijn. Nou, we zijn Gods uitverkoren kinderen. Hij bewijst zijn liefde aan ons elke dag weer opnieuw. Maar hij heeft zijn liefde ooit bewezen, 2000 jaar geleden, door zijn eigen zoon te geven, het liefste wat hij had. En dat is toch bijzonder als je over die dingen denkt. En ik weet niet hoe het in u en in jouw leven is, maar om het maar klein te houden, minstens 3 of 4 keer dank ik de Heer per dag dat de Heer Jezus Christus voor me gestorven is. Dat hij voor me aan het kruis wilde sterven en mij met God wilde verzoenen. Ik vind het nog steeds een wonder. Ik weet wie ik geweest ben. Hij wist dat ook en toch heeft hij dat gedaan. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Ja, dan gaat het nog steeds over die mens, de eerste Adam. Maar door de eerste Adam is de zonde in de wereld gekomen. En dan gaat dat over in vers 6. Staat er dan, toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. Nou, dat geloof ik. In Christus zijn wij zelfs goddelijk. We hebben zelfs de goddelijke natuur gekregen, zegt Petrus. We hebben Gods DNA gekregen, om het zo maar te zeggen. Maar in die oude mens zijn wij niet bijna goddelijk gemaakt. En we zijn niet met heerlijkheid en luister gekroond. Want er staat ook, gij doet een heerser over de werken uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Schapen, runderen, al te gader. En ook de dieren, de velds, de vogelen, de hemels, de vissen, de zee, hetgeen de paden en de zeeën doorkruist. Nou, ik zie het niet om me heen, in de mens zelf. Maar ja, dit is ook niet de eerste Adam meer. Vanaf vers 6 gaat het over de tweede Adam. De Heer Jezus Christus. En dat staat wat duidelijker omschreven in Romeinen 5, waar de gevolgen van de zondeval, maar ook de oplossing die de Heer Jezus brengt. De eerste Adam zijn velen tot, eigenlijk alle tot zonde gekomen. En bij de tweede Adam zijn er alle die het willen van de zonde verlost. En hier, toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. En dat zien we dan ook in het leven van de Heer Jezus. Toen hij hier op aarde was, zag je eigenlijk de bedoeling van God voor Adam. Achtergebleven is. En de Heer Jezus heeft dat eigenlijk zichtbaar gemaakt door te laten zien dat hij de macht had over de wind en over de golven. Maar als je erover nadenkt, ook over de vissen, de zee. Ik vind het zo mooi als dan een visser zegt, we hebben heel de nacht nog niks gevangen. Maar als de Heer Jezus zegt, nou gooi je net aan de andere kant. Dan zegt hij, omdat u het zegt, zal ik het doen. Maar hij had er geen geloof in hoor. Hij dacht ook, ik heb heel de nacht gevist, er zit helemaal geen vissen. Nou, en dan gooien ze het net uit, omdat ze hem wilden gehoorzamen. En daar zit heel dat net vol. Ja, de Heer Jezus had ook de macht om tot die vissen te spreken. Ja, dat kunnen we bijna niet voorstellen. Maar hier staat dat. Wij kunnen dat niet. Die eerste mens kon dat niet. Vanwege de zonde. Maar de tweede mens, de tweede Adam, de Heer Jezus Christus, had die macht wel. En op een ander moment hadden ze weer heel de nacht gevist. En moesten ze het net aan de stuurbootkant uitwerpen. 153 vissen. Nou, we kunnen ons afvragen waarom 153. Nou, ik ben simpel en dan zeg gewoon 154 konden er niet in. Hè? Net was vol. Maar de Heer had ze er wel heen gestuurd. Hè? Zo ook bij Noach. Bij Jona. Ja, bij Noach kwam ook alles natuurlijk. Hè? Maar goed, dat zou God zelf hebben gedaan kunnen hebben. Maar ook, ja, de Heer Jezus is God. Maar ook bij Jona. He, gaat overboord, komt er zomaar net toevallig zo'n vis langs. Doet ze bek open, Jona erin, zit er een paar dagen in, komt bij een strand, spuug hem weer uit. Ja, maar zo werkt dat niet. He. God regelt dat. God is bij machte om te heersen over de schepping. Het is zijn schepping. Hij sprak en het was er, hij gebood en het stond er. En zo ook hier zien we dat als je het leven van de Heer Jezus bestudeert, dat je al die dingen die eigenlijk hier staan, terugkomen. Hij had de macht over, ja, zelfs over ziekte, over de dood. Hij heeft Lazarus opgewekt, die andere ook, die jongeling en dat meisje. Daar had de Heer Jezus de macht over. En toch zijn er maar genoeg die dat heel erg moeilijk vinden. Die zeggen, ja, nee, maar dat gaat toch over ons, hoor. Het staat er zelfs boven. Nou ja, als je de MBG hebt, want als je leest in de HSV, er staat boven de majesteit van de Heere, dat is eigenlijk toch wel wat mooier. En in de Statenvertaling staat er boven de verheffing van Gods majesteit. Soms door wat de vertalers er boven zet, worden we een beetje op het verkeerde been gezet. En daarom is het altijd goed om te lezen, ja, tegen wie is het gezegd en waar gaat het over en wat wordt er bedoeld. Hè? Niet wat denken de vertalers ervan. Ze zullen het met de beste bedoelingen hebben gedaan. Maar ja, daardoor ga je toch ook een beetje de dingen verkeerd zien. Maar dit gedeelte, wat ik zojuist heb gelezen met u, vers 6 tot en met 9, ja, dat staat ook nog in de brief aan de Hebreeën. En dan wordt het eigenlijk bevestigd. De Bijbel zegt altijd zo, de zaken staan vast bij 2 of 3 getuigen. En in Hebreeën 2, ik lees daar vanaf vers 5. Want niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen, maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, en daar komt Psalm 8, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of het mensen, of des mensen zoon dat gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Nou, hier gaat het duidelijk over de Heer Jezus. He, waarvan de Heere God zelf zegt in het eerste vers van hoofdstuk 1, nadat God eertijds vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid, en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Wat bijzonder. Dat het hier gaat over de Heer Jezus en datzelfde gedeelte, of dit gedeelte, staat ook in Psalm 8. Eigenlijk staat hier nog iets meer bij, omdat hij voor een korte tijd beneden de engelen gesteld is. Op het moment dat de Heer Jezus naar deze wereld kwam, was hij beneden de engelen gesteld. Het is sowieso wel een wonder dat de Heer Jezus naar deze wereld wilde komen. Dat hij zijn heerlijkheid af wilde leggen en dat hij aan de mens gelijk wilde worden en als slaaf wilde worden. Onvoorstelbaar. Bijna goddelijk was hij toen hier op aarde was. Hij was 100% mens, maar hij was ook 100% God. 100% mens met uitzondering van de zonde. Gelukkig maar dat hij niet gezondigd heeft en dat hij ook niet kon zondigen. Want daardoor heeft hij ons kunnen redden. En als je daaraan gaat denken, dan komt dat einde dan ook weer. Hè? O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En ik hoop zo van harte dat, ja, ongeacht wie je bent, hè, dat je dat kunt zeggen. O Heere, mijn Heere. Dat je ervan overtuigd bent, niet in je hoofd, maar dat je ervan overtuigd bent in je hart. Want je bent zijn eigendom. Je bent duur gekocht en betaald. Hij wilde die mens worden. En zijn goddelijkheid heeft hij daarvoor achtergelaten. Hij heeft de gestalte van een mens aangenomen. Om in deze wereld de grootheid van God duidelijk te maken. En daar heeft er heel veel voor geleden. Vorige week zei er een zuster tegen me. Ja, wat is het nut toch van al dat lijden? Waarom moeten we nou altijd lijden als we een kind van God zijn? Dat is toch niet eerlijk, hè? Dan zijn we een kind van God en dan moeten we nog lijden. Ja, heb je nooit gelezen in de Bijbel wat er staat, dat de Heer Jezus de gehoorzaamheid geleerd heeft uit het lijden wat hij gedaan heeft. Hij heeft het vrijwillig gezocht. Hij heeft gezegd, Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Hier ben ik als het offerlam. Hij heeft zich vrijwillig gegeven. En hij heeft geleden en hij heeft het lijden op zich genomen. En dan zegt Paulus in Romeinen 8, hè, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die we eeuwig zullen delen. We zijn niet gevrijwaard als kinderen van God van pijn, van moeite, van zorg en zelfs van ziekte. Nee, dat kunnen we allemaal krijgen. Maar in alles is de Heere God erbij. Een tijdje geleden, misschien heb ik dat de vorige keer gezegd, dat weet ik niet. Maar in ieder geval bij ons in de gemeente is een zuster. En die raakte in 3 weken tijd, in 2 dagen tijd, haar man, haar zus en 2 zwagers van haar kwijt aan corona. En de man was op maandag 4:30 ongeveer overleden en de zus dinsdag. Net na 12:00 s'avonds. Heel kort na elkaar. En dan nog 2 zwagers. En wat is het dan geweldig. En dat vind ik altijd mooi. Als je daar werkelijk iemand ziet. Die dan wat kan zeggen van. Dit is werkelijk lijden. Hoe, daar word je gek van. Menselijk gezegd. Nee, dat ze zei. Ik vind het zo vreemd. Dat wel, vreemd. Je kunt het niet begrijpen. Maar ik vind het zo vreemd. Ik word gewoon gedragen. Ik weet, ze bidden voor me. Ik weet, de Heer Jezus, die ziet mij. Die weet wat er gebeurd is. En hij geeft mij zijn rust en zijn vrede. Ik vind dat zo'n wonder dat juist in dat lijden die dingen gaan opvallen. Als alles voor de wind gaat, dan zei ik ook tegen die zuster. Heb je dan ook nog erg in de Heer? Ja, s'avonds. O Heer, het was weer een goede dag. Dank u wel, hoor. Ik heb het wel bijzonder goed getroffen. En dan die andere die dag en nacht pijn heeft. Hè? Die misschien wel dag en nacht op een bed ligt of in een ziekenhuis. Of, hè? Zou die dan moeten zeggen, nou Heer, dank u wel hoor. Ik heb vandaag weer zo kunnen lijden. Nee, we hebben dat. Maar als je niet hoeft te lijden, nou wees dankbaar. En als je wel wat te lijden hebt, ja, wees ook dankbaar dat de Heer erbij is. Hè? Want nu weken later, als ik dan contact heb, dan zegt ze, ja... Het is toch wel heel vreemd. Hij is er nog wel steeds. En die broeders en zusters, die bidden ook nog wel. Maar toch, het voelt heel anders. Dus ja, je zult ook weer moeten leren op eigen benen te staan. Hè? Op dat moment dat het nodig is, dan word je gedragen. Dan krijg je de krachten. Door ja, telefoontjes, door WhatsApp. Door kaarten. Door mensen die... Ja, die echt laten merken dat ze ook op afstand met hun bewogen zijn. Wat een geweldig wonder is dat. En dat, ja, dat heb je dan ook als je kunt zeggen. O Heere, mijn rots, mijn verlosser, mijn schuilplaats. Ja, ook dat, een schuilplaats. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Ja, je wordt er toch gewoon blij van. In deze tijd waar je alleen maar ellende hoort, hè, je kunt de tv of de radio niet aanzetten of je krijgt weer een bak van die ellende over je heen. En natuurlijk het zijn allemaal dingen die waar zijn, hè, er gebeuren verschrikkelijke dingen. Maar toch, als kind van God, moet je niet vergeten om dan toch, ondanks dat je dat allemaal ziet, ja, ook te kunnen zeggen, o Heere, mijn Heere, o Heere, mijn God. Ja, ik vind het geweldig. Dan krijg ik te midden van al die onrust en onvrede, de rust en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Ja, hoef je niks voor te doen dan alleen maar je vertrouwen op hem te stellen. En te geloven wat zijn woord zegt. En ik vind het zo erg. Ik hoorde pas van een man, die was zo'n 45 jaar elke zondag met zijn vrouw trouw naar de kerk gegaan. En zijn vrouw geloofde met haar hart. En dat kon hij niet. Hij geloofde het wel. Maar het was niet voor hem. En hij kreeg prostaatkanker. En ja, hij lag thuis op bed, want hij was uitbehandeld. En hij werd thuis wat verder behandeld. En de dominee die kwam elke week op bezoek. En hij sprak erover. En ja, hij kon het gewoon niet aanvaarden. En op een gegeven moment ging het zo slecht met die man. Ja, dat hij zelf ook al wist. Ik red het geen week meer. En die dominee die had dat ook wel gezien. En toen zei die dominee, ja, ik zal maar wat noemen, nou broeder Jansen, ik geef je nog een hand, maar dit zal wel de laatste hand zijn hier op aarde. Ja, zei broeder Jansen, dat geloof ik ook wel. Hij zei, maar weet je wat ik zo erg vind, broeder Jansen? Dat ik hierboven in de hemel geen hand kan geven. En dat sloeg in als een bom bij die man. En één keer gingen zijn ogen open en zijn hart ging open en hij zei, o dominee, ik wil geloven. Ik wil u een hand geven in de hemel. Ik wil de Heer Jezus zien. He? En dan denk ik, ja, fijn. Het was wel op het laatste moment. Hè? Ik zei het van de week tegen die vrouw ook. Ja, ik moet er nog eens over nadenken. Ik zeg, denk niet te lang na. Ik zeg, ik weet niet of ik nog thuis kom. Ik zeg, het is maar een paar kilometer. Ik zeg, maar ik weet echt niet. Ik zeg, ik weet niet eens of ik nog beneden kom. Ik zeg, maar één ding weet ik wel. Ik kom wel thuis, boven. Ik zeg, die zekerheid heb ik. En zo is het. Je kunt het wel voor je uitblijvers. Ja, als je genade krijgt, net als die man 45 jaar voor je uitschuiven. En dan op het laatste, ja, die moordenaar aan het kruis. En daar hopen ze dan maar op. Maar je weet nooit of je nog zo zal zijn. Zeker in deze tijd hoor je heel vaak van mensen die Alzheimer hebben. Die niet eens meer weten wie ze zelf zijn. Ja, dan is het ook te laat. Hè? Ook al zou ja, de Heere God toch je hart nog wel aan kunnen raken. Ja, maar het is zo belangrijk dat we dat nu we de gelegenheid hebben, hè, nu het de aangename dag des Heren is, zou ik haast zeggen. Zeg, o Heere, mijn Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Ja, en als we dat geloven, als we daaruit gaan leven, dan gaan we zijn geur verspreiden. Dan gaan mensen iets aan ons merken, dat we in deze onrustige tijd, zijn rust, zijn vrede uitstralen. En ja, te midden van al die moeilijkheden die er zijn, toch een hulp kunnen zijn. Omdat de genade van God door ons heen naar die anderen gaat. Jaweh, de Heere, de bestaande. Hij die er was, die er is en die er altijd zijn zal. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En noem ze allemaal maar op, van Daniel, hè, van Elia, van David, van Salomo. Hè, die God is nog steeds dezelfde God. En die God is mijn God, jouw God, uw God, onze God. O Heere, onze Heere, we gaan hem danken. Ja, Vader in de hemel, met Job wil ik zeggen, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet. Het is toch wel heel erg bijzonder dat u, die zo groot en zo machtig is, dat u naar ons kleine, nietige mensen omziet. En dat u zelfs een bewogen hart hebt voor ons. Dat u zelfs met ons meeleidt en met ons meevoelt. En ja, Heere, dat u weet waar we wonen, daar waar de Satan woont. Heere, dat u weet waar we wonen in een wereld en wij treffen het bijzonder goed. En daar wil ik u hartelijk voor danken dat we in dit gedeelte van de wereld mogen leven, waar eten, drinken, kleding en onderdak en alles wat we nodig hebben voorhanden is. Heere, zelfs de techniek, dat we op deze wijze samen kunnen komen. En dank u wel dat u ja, dat ook wil zegenen. Heer, en dat u ook mensen wijsheid geeft, dat ze het ook kunnen bedienen. En ja, dat het op deze wijze kan, dat we dan toch ook nog contact met elkaar mogen hebben. Ook al is het op afstand. We zien toch, Heer, we zijn broeders en zusters. En ook op afstand, ja, we zijn eraan gewend, want we bidden voor elkaar op afstand. En we bidden ook voor die broeders en zusters die het helemaal niet goed getroffen hebben. Die in oorlogs- en rampgebieden leven. Die leven in rampgebieden waar ze niet eens een huis meer, geen onderdak meer hebben. Waar ze niet eens meer te eten hebben en niet meer te drinken hebben. Waar ze onder erbarmelijke omstandigheden leven. Heer, ze dienen ook u. En ze zeggen ook, o Heere, onze Heere, o Heere, mijn Heere. En daarin zien we ook, Heere, dat ja, wij zijn hier bevoorrecht. En leer ons ook dat zien, Heere, dat we die genade van u ontvangen hebben. Heere, want we zijn niet meer dan die broeders en zusters die in die andere landen leven. Die gevangen zijn, die gepijnigd en gemarteld worden. Die voortdurend op de vlucht zijn. Nee, we zijn gewoon hetzelfde. Alleen, hun zijn aan die kant van de wereld geboren waar al die ellende heerst. Heer, en toch, ja, we horen ook van deze broeders en zusters, ondanks hun pijn, ondanks hun moeilijkheden, ondanks hun gevangen zijn, dat ze juist voor ons bidden. Heer, het is onvoorstelbaar dat ze nog de kracht kunnen opbrengen en de moed kunnen opbrengen om voor ons te bidden die het zo goed hebben. Heer, hoeveel te meer zouden we dan voor hen bidden die het zo slecht getroffen hebben, menselijk gezegd. En toch, ja, Heer, u bent erbij, zoals ik ook mocht zeggen van die zuster, hoe verschrikkelijk het ook is, u bent erbij. En ik denk ook dat die mensen die daar leven, in die omstandigheden, u meer ervaren dan wij, ja, die het zo goed hebben. Heer, maar we danken. We loven, we prijzen, we eren en aanbidden u. Heren, dat we deel hebben mogen krijgen aan hem die bijna goddelijk was toen hij hier op deze aarde was. Als zoon des mensen en als zoon van God. Die de allerhoogste prijs wilde betalen om ons weer met u, Heer Hemelse Vader, te verzoenen. Door het bloed van Jezus Christus, wat ons gereinigd heeft van alle zonden. Waardoor we uw vader mogen noemen en met u verbonden mogen zijn. Altijd, overal en in elke omstandigheid. Heer, we zijn zo bevoorrecht. We zijn zo rijk gezegend. U bent zo groot, u bent zo machtig. Heer, ja, er blijft weinig anders over om te zeggen. Loof de Heere mijn ziel en alles wat in mij is, zijn heilige naam. Heere, zegen zo deze gemeente. Zegen de leidinggevende, wilt u zo wijsheid en inzicht geven om de gemeente ook te kunnen dienen en te mogen dienen en daarin ook u te mogen dienen. En de heren, de broeders en zusters die het moeilijk en zwaar hebben, heer, alstublieft, wilt u hen bemoedigen. U bent erbij en ja, u verlaat niet wat uw hand is begonnen. Geprezen zij uw naam, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Dit wil ik toch ook nog als bemoediging meegeven. Dat heeft me afgelopen week ook zelf bemoedigd in Psalm 9, vers 11. Daarom vertrouwen op u, wie uw naam kennen. Want gij hebt nooit verlaten wie u zoeken, o Heere. Daar willen we elkaar mee bemoedigen. Amen.